Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De tweede huwelijksafkondiging van Martijn Ravenhorst en Rianne Langeraar. En ze hopen donderdag 13 augustus te gaan trouwen. En de kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:30 in de Cunerakerk in Rhenen. Hun toekomstig adres is Buddinghof 17. De collectes in deze dienst zijn voor de kerk, de kerkelijke kas, met name de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, emeritikas en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmorgen uit Handelingen 24, de verzen 10 tot en met 27. Dus Handelingen 24, het 10e tot en met het 27e vers. Tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 19 bezingt de grootheid van de schepping. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het tweede vers, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Een mooie psalm om mee te beginnen. Psalm 19, 1 en 2.
Thank you.
zesde vers van Psalm 19 laat ons weten hoe goed het is om ons te houden aan de geboden van de Heer. Maar ook dat we in onszelf onmachtig zijn om die geboden te onderhouden en daarom altijd van Gods vergevende genade afhankelijk zijn. Psalm 19 vers 6, we gaan het met elkaar zingen nadat we naar Gods wet hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We lezen vanmorgen met elkaar uit Handelingen 24, de versen 10 tot en met 27. Dus Handelingen 24, vanaf het 10e vers. Paulus staat terecht voor de stadhouder, de Romeinse stadhouder Felix in Caesarea. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken, omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan 12 dagen geleden is, dat sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En ze hebben mij niet aangetroffen in de tempel in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing. Niet in de synagogen en ook niet in de stad. En ze kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan ze me nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens die weg, die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien. En dat ik alles wat er in de wet en in de profeten geschreven staat, geloof. Ik heb hoop op God, zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheiden jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan. Niet met een menigte en ook niet met opschudding. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als ze iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of ze enige ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond, of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond: over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de weg, dit had gehoord, verdaagde hij hun zaak en zei: als Lysias de overste gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over 100 opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden. En niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. En enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen het 2 jaar verstreken was, kreeg Felix Portius Festus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Tot zover. Voordat we dit gedeelte met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Samen ook de Heer ervoor danken dat het kerkkamp goed verlopen is en dat we mogen terugzien op hele goede, gezegende dagen met onze jongeren. We willen samen de Heer er ook voor danken dat broeder Jan Willem van den Hoek, dat hij toch ook toen hij gisteren een ongeluk thuis kreeg, dat hij bewaard werd. Hij is opgenomen geweest in het ziekenhuis met een flinke wond aan zijn arm, maar hij mocht gisteravond weer naar huis. Wij willen voorbeden doen voor zuster Beverlo. Ze zou van de week geopereerd worden aan haar heup, maar die operatie werd uitgesteld. Want het bleek dat er eerst een buikoperatie moet plaatsvinden. Die zal binnenkort dan gaan gebeuren. Broeder Frans Gaasbeek van Reenendaal 132 is een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege complicaties bij de bestralingsbehandeling die hij heeft ondergaan. Inmiddels is hij weer thuis. We willen samen ook hem en zijn vrouw aan de Heere opdragen. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Aan het begin van deze dienst hebben wij met elkaar een paar verzen gezongen van Psalm 19, Heren. En in die 19e psalm wordt ons zo duidelijk ook voorgehouden dat alles om ons heen het merk, het kenmerk van de Schepper toont. Dat betekent dat we, als we goed om ons heen kijken, dat we in de natuur ook uw majesteit en uw grootheid en uw schoonheid en heerlijkheid kunnen ontdekken. Veel mensen gaan eraan voorbij. Die noemen alles wat te zien is de natuur en beschouwen dat als vanzelfsprekend. Maar door het geloof mocht de dichter van Psalm 19 verder kijken. En wilt u geven, heren, dat wij dat ook zo van tijd tot tijd mogen doen, dat we verder kijken. Juist in deze tijd, we hebben vakantie gehad of sommigen zijn nog met vakantie, dat we dan anders tegen de natuur aankijken, uw schepping. En dat we dan inderdaad weer belijden, het is waar. Alles toont het kenmerk van uw scheppershanden. Wat bent u groot. Wat bent u heilig. Maar heren, we mogen ook weten dat u de barmhartige bent. En de genadige. En dat is toch ook wat we vanmorgen weer zullen bemerken. Als we dat woord gaan overdenken dat we gelezen hebben. U bent ook degene die steeds weer opnieuw naar ons toekomt en de stem van uw barmhartigheid laat klinken, opdat we aan uw voeten komen, opdat we aan uw voeten blijven, opdat we daar die genade in de Heere Jezus Christus nodig hebben en nodig blijven houden. U heeft ons vanmorgen ook uw heilige wet weer voorgehouden. En ook in Psalm 19 kwam naar voren hoe goed het is om ons aan uw wet te onderwerpen, om uw geboden te houden in ons leven. Maar in diezelfde versregels kwam ook naar voren dat wij maar hele kleine mensen zijn, heren. En dat wij altijd weer moeten erkennen dat we op zoveel manieren niet beantwoorden aan uw geboden. Dat we onmachtig zijn en dat we daarom ook afhankelijk zijn van uw vergevende liefde. We hebben het samen gezongen. Was en reinig mijn gemoed, zelfs van mijn verborgen zonde. En wilt u dat ook doen, Heere, ons reinigen in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. Wij willen samen bidden, Heere, of wij de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren vanmorgen, als we dat woord dat we gelezen hebben met elkaar gaan overdenken. Wat is het nodig dat u ons door die geest leidt? Ons als ouderen, ons als jonge mensen. U weet wie we zijn, u weet wat we nodig hebben. Wat is het nodig dat u ons leidt, ook als we geroepen zijn om het woord te brengen? We weten ons samen afhankelijk en we pleiten op uw belofte dat niemand te vergeefs zijn beroep op u zal doen als die verlegen is om de werking van uw geest. Samen als gemeente willen we uw naam heel hartelijk dankzeggen, heren, dat het kerkkamp dat in de afgelopen dagen gehouden is, dat het zo goed verlopen is. Dat het fijne dagen waren, ontspannen dagen voor onze jongeren, maar ook opbouwende dagen. Ontspannen omdat ze met elkaar mochten spelen en mochten mooie dingen mochten doen. En ook opbouwend omdat uw woord open mocht gaan. Heren, we zijn ook dankbaar dat u bewaarde, dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Aanvaard onze dank en we dragen onze jonge mensen van harte aan u op. Blijf ze omringen, Heer, met uw liefde en met uw barmhartigheid. Wij willen samen uw naam er ook voor danken, Heer, dat u onze broeder Van den Hoek gespaard en bewaard heeft. Toen hem gistermiddag zo onverwachts thuis een ongeluk overkwam. En wat leek het allemaal op dat moment ernstig. Maar u heeft alles wel gemaakt en na behandeling mocht hij weer naar huis. Wilt u hem verder herstel geven, Heere? En zoals hij dat zelf ook zei, wat worden we op die manier weer bepaald bij onze broosheid? Wat hebben we u nodig, Heere? Maar wat mogen we ook alles in u ontdekken? U bent het toch die de God van het leven bent. Heere, wij willen samen aan u opdragen onze zuster Beverlo. Van de week ging de heupoperatie niet door. Ze moet binnenkort een andere operatie ondergaan. U weet dat dat voor haar teleurstellend is. We dragen haar van harte aan u op. Gedenk haar in alle opzichten, Heere. We willen samen ook onze broeder Gaasbeek van Renendaal 132 aan u opdragen. Die vanwege complicaties met betrekking tot de behandeling die hij ontvangt, opgenomen moest worden in het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat hij weer thuis is, maar wilt u hem blijvend in uw gunst gedenken? We dragen hem en zijn vrouw ook vanmorgen van harte aan uw trouwe zorg en liefde op. Denk aan allen onder ons die zorg en moeite hebben. Omring allen die verdriet kennen in hun leven of eenzaam zijn met uw zorg. Gedenk ons. Ontfermt u zich over ons naar de rijkdom van uw genade. Alleen in hem, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Ter inleiding op de overdenking van Gods woord willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 64. En dan het eerste, het negende en ook het tiende vers. Het behaag u mij gehoor te geven en ik zend mijn klaagstem tot uw troon. Dan zullen alle mensen vrezen en het werk verheffen van den Heer. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, vertrouwend op de Heere alleen. Het uitgangspunt is vanmorgen Handelingen 24 en daarvan het 24ste en ook het 25ste vers. Na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, en hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstig oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Als we geluisterd hebben naar de boodschap van dit schriftgedeelte, zingen we met elkaar de Psalm 2, het 6e en het 7e vers. Vrees Heer en macht en dient zijn majesteit en juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En ook het 7e vers: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Gemeente, ook in het leven van een christen gaat het niet altijd voor de wind. Moeite, zorg, verdriet, het kan je allemaal overkomen, ook als je de Here dient. En sommige mensen die vinden dat toch wel wat vreemd. Want als je nou leeft onder de hoede van de Here, als Hij met je is, hoe kan dat nou dan, dat al die moeite je overkomt? En misschien is het ook wel een vraag die bij jou leeft, in jouw hart, jongeren. Hoe kan dat nou, als je de Here dient, dat het dan soms toch moeilijk kan zijn in je leven? Ik denk dat het antwoord op deze vraag ligt in dat wat je dan soms wel eens leest op een tegeltje dat bij heel wat mensen aan de muur ergens in hun huis hangt. En daar staat dan op dat tegeltje: u hebt het misschien zelf wel thuis, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Geen kalme reis, dat is ons niet beloofd, nee. En dat zie je ook, als je de Bijbel open doet, dat zie je ook. Als je mensen in de Bijbel eens volgt in wat ze in hun leven allemaal meemaken, dan zie je dat ze inderdaad geen kalme reis door dit leven gaan. Een persoon bij wie dat heel duidelijk naar voren komt, is de apostel Paulus, van wie we lezen hier in Handelingen 24. De apostel Paulus, wat heeft die man allemaal niet meegemaakt? De afgelopen tijd hebben we met elkaar een aantal geschiedenissen uit Handelingen overdacht. En dan raak je er steeds weer van onder de indruk dat hij soms hele moeilijke dingen heeft moeten meemaken. En het moeilijkste is misschien wel geweest dat hij gestenigd werd toen hij daar in Lystra en in Derbe het evangelie had gebracht. Moet je indenken, gestenigd worden omdat je het evangelie verkondigd hebt. Nou, en dan is hij aan het einde van zijn leven gekomen, dan heeft hij al die reizen heeft hij dan volbracht. En dan wil hij naar Jeruzalem gaan en wil hij daar in de tempel, wil hij dan de Here offeren en hij wil zijn broeders in Jeruzalem ontmoeten. Je zou zeggen, hij verlangt ernaar om met emeritaat te mogen gaan. Hij verlangt ernaar om wat rustiger leven te mogen ontvangen. En dan wordt het nog weer heel moeilijk. Dan wordt hij gevangen genomen in Jeruzalem. Dan moet hij op een gegeven moment zich verantwoorden voor de Romeinse overheid. Hij moet zich verantwoorden voor het Sanhedrin, de Joodse raad. Hij moet zich uiteindelijk verantwoorden voor de hoogste Romeinse gezagsdrager in het land. De stadhouder in Caesarea, Felix. Wat heeft Paulus allemaal niet moeten meemaken? Geen kalme reis. Gelukkig belooft de Heere wel zijn volk een behouden aankomst. Dat gold voor Paulus, dat geldt gelukkig vandaag ook nog. Maar geen kalme reis, nee. Ook als christen kun je heel wat in je leven moeten meemaken. We gaan vanmorgen over deze geschiedenis samen nadenken. Ik heb als thema gekozen Paulus voor stadhouder Felix. Paulus voor stadhouder Felix. Hoe of die daar terecht komt en wat hij daar allemaal ook zegt. En tenslotte ook wat de reactie is geweest van Felix op de verkondiging van Paulus. Dus Paulus voor stadhouder Felix. Ja, daar staat hij nou voor de stadhouder, Paulus, de apostel, die al zoveel heeft meegemaakt. Daar staat hij nou als een gevangen mens. Daar heeft hij nou de boeien om zijn handen en om zijn voeten. Hij staat daar, al was hij de grootste moordenaar. Hij staat daar, jongens en meisjes, al was hij de grootste crimineel van heel het land. Maar hij heeft niks anders gedaan dan het evangelie verkondigen. Hij heeft inderdaad in zijn leven, dat is iets wat hij zelf ook steeds weer opnieuw noemt en erkent. Hij heeft eerder in zijn leven heeft hij de gemeente van God vervolgd. En dat is een zwarte periode in zijn leven. Maar daarna is hij toch in dienst gekomen van de Heere. Ach, ik hoef daar niet breed over uit te wijden. Jij weet dat ook wel. Hoe is hij in dienst van de Heere Jezus gekomen? Hij is, juist, hij is op de weg naar Damascus door de Heere Jezus gearresteerd. Dat grote licht, weet je wel. Dat grote licht dat toen ineens om hem heen viel, hem omstraalde. Toen werd hij blind en zo werd hij een dienstknecht van de Heere Jezus. En vanaf dat moment in zijn leven heeft Paulus niets anders gedaan en heeft hij niets anders gewild dan die grote goede naam van de Heere Jezus overal verkondigen. Of de mensen het nou wilden horen, of dat de mensen er nou eigenlijk helemaal niet zoveel zin in hadden om het te horen. Hij heeft het overal gebracht, het evangelie. Meer heeft hij niet gedaan. Dat is zijn werk geweest. De afgelopen, nou ja, hoe lang? 30 jaar? 40 jaar? Wie zal het precies zeggen? Maar nou staat hij daar, hè, als een gevangene, als een geboeide. Voor Felix, de hoogste gezagsdrager in het land, de Romeinse stadhouder. Gevangene om Jezus willen. Hoe kwam het dat hij daar kwam te staan? Waren die Romeinen nou eigenlijk niet gecharmeerd geweest van zijn boodschap? Hadden ze zich geërgerd? Nee, het waren de Joodse volksgenoten geweest. En je huivert altijd om dat wat breder uit te werken, zeker in deze tijd. We leven na de Tweede Wereldoorlog, dus als je daar dan eigenlijk ook op wijst, dan lijkt het alsof je, ach, u begrijpt het wel, maar het is wel de werkelijkheid. Dat is wat je hier in Handelingen leest, hè? Dat de Joden zich zo gekant hebben tegen het evangelie en ook tegen de verkondigers van het evangelie. Paulus was in Jeruzalem terechtgekomen na die 3 lange zendingsreizen. Nou, waar was hij allemaal niet geweest? Hè? Klein-Azië, Griekenland, heen en weer. En nu, ik zei het al, hij wil een rustiger periode in zijn leven tegemoet gaan. Hij wil naar Jeruzalem gaan om daar allereerst het Pinksterfeest te vieren. Hij wil zijn medegelovigen daar ontmoeten. En hij wil ook de collecte afdragen die hij overal ook heeft gehouden voor de armlastige gemeente in Jeruzalem. Dus kennelijk heeft hij dat ook overal gedaan. En dat hij overal waar hij was ook gevraagd heeft: willen jullie alsjeblieft ook iets geven voor die mensen in Jeruzalem? Want die hebben het zo zwaar en zo moeilijk. Dus dat is de reden waarom hij daar in Jeruzalem is. En dan gaat hij op een gegeven moment naar de tempel. En dan zijn daar in die tempel op dat moment een aantal Joden uit Azië, Klein-Azië. En die Joden die daar zijn, ook waarschijnlijk vanwege het Pinksterfeest, die herkennen Paulus en die zeggen dat tegen elkaar. Dat is Paulus. En dan ontstaat er een geweldige oproer, want ze moesten niks van Paulus hebben. Toen daar in Klein-Azië hadden ze al alles eraan gedaan om Paulus eruit te werken en weg te werken uit hun dorp en uit hun stad. En nou daar in nota bene zijn ze daar in Jeruzalem en daar is die Paulus weer. En ze proberen dus om zo te zeggen ook alles in het werk te stellen om die Paulus nu uit de tempel te krijgen. Die Paulus, die verschrikkelijke Paulus. En er ontstaat een oproer in de tempel en er zijn er mensen die gaan dat meteen melden, ook bij de overste van Jeruzalem. Je zou zeggen de politiecommissaris van de stad. Lysias heet hij, de politiecommissaris. Commissaris, op dit moment een oproer in de tempel. De Joden die zijn weer eens bezig. Oh, meteen een aantal soldaten naar de tempel toe. En dan inderdaad is waar, ze zijn daar met elkaar aan het vechten in de tempel. Nou, het duurt maar even of er wordt orde op zaken gesteld en Paulus wordt in hechtenis genomen. Want dat was die soldaten van de overste van Jeruzalem wel duidelijk, dat het allemaal om die Paulus ging. Hè? Wat is dat toch wat geweest voor Paulus in de allereerste plaats? Hè? Dan ben je in de tempel om te offeren en dan krijg je zoiets. Maar wat wordt eigenlijk op dat moment ook weer opnieuw duidelijk, gemeente, hè? Wat de haat tegen de Heer Jezus Christus ook wel niet teweeg brengt. Hè? De haat tegen Christus, de haat tegen het evangelie, die straalt ook af op iedereen die de Heer vreest. Dat zie je bij Paulus. Wat heeft hij niet in geweldige moeilijke dingen moeten ondergaan in zijn leven vanwege zijn hartelijke geloof in Christus. Maar vandaag is niet anders. Als je werkelijk een levend lidmaat bent van de kerk van de Heer Jezus Christus. Als je een levende band met de Heer hebt, dan krijg je op een of andere manier ermee te maken. Dat je er buiten komt te staan. Dat mensen eigenlijk niet zoveel meer met je moeten. Je ervaart het misschien dan op school. Je komt er toch wat buiten te staan. Ervaart het op je werk. Ze hebben het over allerlei dingen, maar je voelt je niet meer één met die mens. Er is een verschil. Niet dat je meer bent, maar wel dat je anders geworden bent. En in extreme gevallen, en we weten dat ook vandaag nog steeds christenvervolging plaatsvindt. Hè. Denk aan Noord-Korea, ik denk aan Nigeria. En zo zijn er nog wel andere landen te noemen ook. De haat tegen Christus die zich manifesteert in de haat tegen hen die van Christus zijn. Jezus had het al gezegd, gemeente, tegen zijn discipelen. Ik noem even die tekst die u ook allemaal wel kent. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En ze hebben mij vervolgd, zegt de Heere, ze zullen ook u vervolgen. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Je zou het eigenlijk dan ook nog eens een keer om kunnen draaien. Als je in je leven nooit ergens last van hebt, als je nooit eens een keer ermee te maken krijgt dat mensen je eigenlijk een beetje buiten de deur houden, omdat je de Heere vreest, dan mag je ook wel eens afvragen of je wel aan de goede kant staat. Als mensen dus, om zo te zeggen, het altijd jou altijd een geweldige man of een geweldige vrouw, een geweldige jongen of een geweldig meisje vinden, dan mag je wel eens afvragen, sta ik wel aan de kant van het leven? Sta ik wel aan de kant van de Heer Jezus? Of ben ik nog eigenlijk een mens die aan hun kant staat, aan de kant van de wereld, aan de kant van hen die de Heer niet dienen? Paulus werd gearresteerd. Paulus moet zich verantwoorden. En de politiecommissaris die wil heel graag weten wat er nou precies aan de hand is. Wat hebben jullie nou eigenlijk tegen Paulus? Wat is nou de beschuldiging? Nou, dan komt Paulus te staan voor het Sanhedrin, de Joodse raad. Hè? En dan gaat zich eigenlijk een klein beetje herhalen wat zich ook in het proces tegen de Heer Jezus allemaal heeft voorgedaan. Dan moeten ze maar zeggen wat ze tegen, in dit geval Paulus hebben. En dan komt daar helemaal niks uit. Dan is er één die roept dit en de ander die roept dat. Maar er is niemand die een steekhoudende beschuldiging kan inbrengen tegen de apostel Paulus. En op een gegeven moment moet er een oordeel geveld worden en dan zijn ze het met elkaar weer eens niet eens. En de fariseeën die zeggen, nou, we hebben toch niet zoveel schuld in deze Paulus kunnen ontdekken. De sadduceeën die zeggen van, ja, maar die man die is verkeerd, die moet weg, dat is een vijand van de wet. En de politiecommissaris die krabt zich eens achter het oor en die buigt zijn hoofd er eens een keer over en die zegt zo tegen zichzelf, nou, hier kom ik ook niet zoveel verder mee. Ze weten dus kennelijk niet wat ze tegen deze Paulus hebben. En dan besluit hij om Paulus toch nog maar een klein poosje vast te houden. Misschien dat binnen korte tijd de zaken wat duidelijker worden. Hij wil Paulus nog niet loslaten, want als je hem loslaat, ja, wie weet wat er dan weer gaat gebeuren. Dus hij houdt Paulus nog maar even een poosje in hechtenis. Nou, daar zit hij dan. Op het bureau in Jeruzalem. Daar zit hij dan, terwijl hij niks gedaan heeft. Terwijl er geen beschuldiging tegen hem ingebracht kon worden. Moet je eens indenken, jongens en meisjes, als jou dat zou overkomen. Hè? Moet je eens indenken. Op datzelfde moment zijn er 40 Joden. En die besluiten met elkaar dat ze die Paulus willen doden. En dan gaat dat zelfs zo ver dat ze met elkaar afspreken, dat doen ze zelfs met een eedzwering, dat ze niet zullen eten en niet zullen drinken voordat ze Paulus hebben omgebracht. Nou, dat is toch verschrikkelijk. En op een of andere manier, ik zal het nou allemaal niet uitleggen, maar op een of andere manier raakt de commissaris daarvan op de hoogte en die denkt van, nou gaat het helemaal uit de hand lopen hier, die Paulus die moet maar weg. Die Paulus die wordt dan overgebracht naar het allerhoogste adres op dat moment, naar de stadhouder in Caesarea. Caesarea, dat ligt aan de kust. Jeruzalem een beetje in het centrum van het land, Caesarea aan de kust. En dan midden in de nacht wordt Paulus weggebracht. In een wagen en soldaten eromheen, ruiters eromheen. Zie het voor je allemaal gebeuren. Midden in de nacht wordt hij naar Caesarea gebracht en daar komt hij in het paleis aan van de stadhouder en die heet Felix. Felix, de hoogste gezagsdrager van de Romeinen op dat moment. En natuurlijk wil Felix al heel gauw eens met deze Paulus praten. Wat is er precies aan de hand? Wat zijn de beschuldigingen? Is dit nou een misdadiger? Is het een staatsgevaarlijk persoon? Wat is dit nou allemaal? En om er nog wat beter van op de hoogte te raken, nodigt hij ook de hoge priester Ananias uit. Kom eens van Jeruzalem hier naartoe, dan kunnen jullie zeggen wat je tegen die Paulus hebt. En dan kom je in hoofdstuk 24, wat we samen gelezen hebben, dan gaat Paulus zich verdedigen. En dan verdedigt hij zich zo voortreffelijk, dat Felix al heel snel in de gaten heeft dat die Paulus volkomen onschuldig is. En dan kun je zeggen, nou ja, dat is ook wel te begrijpen, want Paulus was niet op zijn mondje gevallen. Paulus was een geleerd mens, die kon zijn woordje ook wel doen. Dat is allemaal waar. Maar weet je, gemeente, wat je dan vanmorgen moet zeggen, en dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zeggen hier. Paulus had op dat moment de allerbeste advocaat die er te krijgen is. En als u, of als jij nou zegt, ja maar hoor eens even, daar lees ik helemaal niks van in dit stukje. Van een advocaat die het voor hem opneemt. Dan zeg ik, nee dat lees je niet. Maar hij is er wel. Het is de geest van de Heere Jezus Christus. Die de advocaat is voor Paulus daar, voor Felix in Caesarea. En dat is, ja hoe weet ik dat? Nou dat heeft de Heere Jezus zelf beloofd. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, hè? Wacht u voor de mensen. Ze zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, ze zullen in hun synagogen u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen worden gedaagd om mijnentwil. Ik heb het u allemaal al gezegd, zegt Jezus. Maar toen heeft Jezus ook erbij gezegd, en dat is waar ik dan nu eigenlijk even de vinger bij wil leggen. Wanneer ze u overleveren, zult u niet bezorgd zijn hoe of wat u zult zeggen, want in dat uur zal het u gegeven worden wat u spreken zult. Jezus heeft dus gezegd, als je voor een stadhouder of voor een overheid gedaagd wordt vanwege het geloof in mij, dan zal het je gegeven worden wat je dan moet zeggen. Nou, dat is de reden waarom ik dan vanmorgen met zoveel stelligheid zeg dat Paulus op dat moment de allerbeste advocaat had die er was. De geest van Christus die hem vervuld heeft. En je merkt het ook, gemeente. En je moet dit stukje vandaag, als je tijd hebt, nog maar eens een keer lezen. Je merkt dat ook. Hoe fijnzinnig, hoe duidelijk, hoe scherp of Paulus daar zich ook verdedigt tegenover de beschuldigingen die geen beschuldigingen zijn. De geest van de Heer Jezus die hem leidt en die hem vervult en die hem de woorden heeft gegeven. Wat is dat eigenlijk ook weer een troost te weten? Mag je ook nu weten. Als er op aan mocht komen, dan denk je wel eens, nou ja, ik hoop maar niet dat er op aankomt, want hoe moet ik mij verdedigen? Zit daar maar niet over in. Het zal u in dat uur gegeven worden wat u spreken zult. Felix wil graag weten wat er precies aan de hand is. Wat zijn de beschuldigingen tegen deze Paulus? En dat geeft Paulus, nadat hij zich verdedigd heeft, ook de gelegenheid om het evangelie met deze Felix te delen. Het evangelie, wij kunnen ons dat amper voorstellen, maar dat evangelie dat volkomen nieuw was voor deze stadhouder. Want hij was een heiden. Hij had als God de keizer. Ja, je weet het, hij was geen Jood, hij had geen achtergrond wat opvoeding in het woord en in de geboden betreft. Een pure heidense man, Felix. En het is heel opmerkelijk dat hij niet alleen maar zelf wil weten wat Paulus te zeggen heeft, maar dat hij ook zijn vrouw meeneemt. Zijn vrouw, die heet Drusilla. En dat hij zegt tegen Drusilla, je moet meekomen, want nou heb ik hier een gevangene. En dat is een bijzonder man, want die heeft wat te zeggen. En dat ze zo samen luisteren naar dat wat Paulus hen wil vertellen. Felix en Drusilla, mensen van de wereld. We zouden vandaag zeggen, mensen die een jet-set-leven leiden. Een leven in enorme rijkdom. Een leven met overvloedig veel feestjes. Een leven waarbinnen de huwelijken vaak niet langer duren dan een paar jaar. Of soms dat nog niet eens. Felix en Drusilla. Mensen van de wereld. Maar toch is er blijkbaar iets geweest waardoor ze zich aangetrokken voelden tot de apostel Paulus. En zelfs zo dat Felix vond dat niet alleen hij, maar ook Drusilla van zijn woorden kennis moest nemen. Misschien heeft hij wel aangevoeld, gemeente, dat deze Paulus iets bijzonders te vertellen had. Iets van de andere kant. Hè? Iets van de andere kant. Een boodschap van God. Misschien heeft hij wel aangevoeld dat Paulus iets te zeggen heeft wat de leegheid van zijn bestaan toch eigenlijk ver te boven ging. Want je moet er maar eens goed ook je in verdiepen bij mensen die de Heere niet vrezen. Ze ervaren allemaal toch een bepaalde leegte in hun bestaan. En zo zal dat zeker ook bij Felix zijn geweest. Ondanks al dat jet-set leven is er een bepaalde leegte in zijn bestaan geweest. En kennelijk heeft hij aangevoeld, die Paulus die heeft iets wat ik mis. Misschien is het wel de rust geweest die Paulus uitgestraald heeft. Ondanks dat hij er gevangen staat, dat Paulus eigenlijk niet ondersteboven te krijgen was. Iets van die rust die daaruit voortkomt dat hij zijn vertrouwen stelde op God. Nou ja, wie zal het zeggen? Maar in elk geval, Felix heeft geproefd, heeft gemerkt, die Paulus is een bijzondere gevangene. En zo wil hij luisteren naar Paulus. En wat brengt Paulus dan voor boodschap? Nou gemeente, dat lezen wij ook hier in dit gedeelte. Hij brengt het evangelie, ik zou het vanmorgen zo willen verwoorden, hij brengt de kernboodschap van het evangelie. En die kernboodschap van het evangelie, die valt in drie elementen uiteen. Hij sprak, staat er in vers 25, over rechtvaardigheid. Hij sprak over zelfbeheersing. En hij sprak over het toekomende oordeel. Drie dingen. Hij sprak over rechtvaardigheid. Wat moeten wij daar nou onder verstaan? Nou, ja, hij heeft eigenlijk de kern van het evangelie verwoord. In die zin, laat ik het zomaar even kort proberen te verwoorden. Wij mensen staan niet recht tegenover God. Wij mensen zijn schuldige mensen tegenover onze Schepper. En we kunnen proberen om ons leven wat op te knappen en om goed te proberen te leven. Maar daarmee gaan wij onze schuld bij God niet afbetalen. Maar in die nood heeft God voorzien door zijn eigen lieve Zoon te zenden. Hij is de rechtvaardige, Jezus Christus. En hij heeft de rechtvaardigheid ook verdiend door zijn offer aan het kruis. En als je als mens aan zijn voeten komt, je zonden aan hem belijdt, dan ontvang je de rechtvaardigheid. Dan word je dat gegeven. Dan verdien je het niet, dan wordt het je gegeven, overvloedig. Zo heeft Paulus in korte bewoordingen, in heldere bewoordingen, dat uitgelegd. Hij sprak over rechtvaardigheid. Hij sprak over zelfbeheersing. In de oude Statenvertaling staat matigheid. Zelfbeheersing. Dat was iets wat in het leven van Felix en Drusilla niet voorkwam. Jetset leven. Nee, dat is helemaal geen zelfbeheersing. Absoluut niet. Maar Paulus zei, als je de Heere leert kennen in je leven, dan verandert er wie. Iets, dan verandert er heel veel. Je gaat je sappen trekken uit de Heere Jezus Christus. En je wordt een ander mens. Je gaat andere vruchten in je leven vertonen. Je gaat een mens worden die tot eer van God wil leven. Dat was wat hij zei. Vruchten van het geloof ontstaan er wanneer we de Heere in ons leven kennen. En het derde waar hij over sprak, dat was over het toekomstige oordeel. Het leven op aarde is eindig. En ook het hele bestaan van de aarde is eindig. Alles loopt uit op de dag der dagen. Op de dag waarop de Heer Jezus wederkomt. En dan zal hij alles oordelen, zal hij ieder oordelen. Ook u, Felix, ook stadhouders, ook koningen. En het oordeel van God gaat over doen en laten, over spreken en over handelen. Het doen van het hele leven van mensen valt onder het oordeel van God. Zo sprak Paulus ook over het toekomende oordeel. Nou, en wat was nou de boodschap van Felix en van Drusilla? Gaven ze nou gehoor en kwamen ze nou op hun knieën en zeiden ze van ja, heren, nu moeten we het bij u zoeken, het leven? Kwamen ze onder de indruk? Ja, ze kwamen eerst wel een beetje onder de indruk, ja. Ze werden een beetje bewogen. En zeker toen Paulus het over het laatste oordeel had, toen kwam er toch wat vrees in het hart van Felix en Drusilla. Toekomstige oordeel, ja, ongemakkelijk. Maar al gauw verdween de rimpeling in het water van hun ziel. Zo las ik ergens. Een mooie uitdrukking, hè? Al gauw verdween de rimpeling in het water van hun ziel. En zij bogen niet. Wel bewogen, niet gebogen. Niet op de knieën. Ze werden geen geestelijke familieleden van de tollenaar uit de gelijkenis, die op zijn knieën de Heere vroeg: O God, wees u mij de zondaar toch genade. Felix en Drusilla, de uitgestoken hand van God, werd niet gegrepen. Ze wezen hem heel fijnzinnig af. Voor deze keer genoeg. Een andere keer zullen we u wel eens weer opnieuw gaan horen. Met andere woorden, dit was eens en nooit weer. Hij wil wel met Paulus praten, maar dan eigenlijk meer om te proberen om Paulus te bewegen tot wat steekpenningen te betalen. Maar hij wil het niet meer hebben over rechtvaardigheid. Niet meer over zelfbeheersing. En zeker niet meer over het laatste oordeel. Daar wil Felix en daar willen ook zijn vrouw Drusilla absoluut niet meer van horen. Ik las ergens: Felix en Drusilla verkozen de dood boven het leven. Nou, dat is zo. Ze kusten niet de zoon, omdat hun hele leven, hun hele ziel en hun hele bestaan vastgeklonken was aan hun zondig bestaan. Dat wilden ze niet opgeven. Ze werden een ogenblikje bewogen, maar kwamen niet tot bekering. Ze hadden de duisternis liever dan het licht. Weet je, dat van Drusilla bekend is, dat ze op 43-jarige leeftijd omgekomen is bij een vulkanische uitbarsting. 43 is ze geworden. Ze heeft niet lang kunnen genieten van haar aardse bestaan. Niet lang, nee. Het jetset-leven was al gauw voorbij. En toen kwam de eeuwigheid. Ja. Felix en Drusilla, zouden ze de eeuwen door niet heel wat familieleden hebben, gemeente? Want hoeveel mensen zijn er niet die wel eens een beetje bewogen zijn? Dat psalmversje. Of, nou ja, toen de dominee eens wat gevoelig preekte. Die wel eens wat bewogen zijn door het sterven van een familielid of een goede vriend of vriendin. Rimpeling in het water. Maar ze komen niet waar ze komen moeten. Tot het gebed van de moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mij er. Ze komen niet waar ze moeten zijn. Tot het gebed van de cipier in Filippi. Wat moet ik toch doen om zalig te worden? En daar gaat het om. Je kunt het wenden, je kunt het keren. Daar gaat het om. Dat je aan de voeten van Christus komt. En dat je zo op die smalle weg terechtkomt. Een smalle weg, ja, die wel de eeuwige weg is. Omdat die uitkomt in de heerlijkheid bij God. De smalle weg, ja. Die wel eens wordt afgeschilderd door mensen als die benauwde weg. Waarop je helemaal niks kan en helemaal niks mag. Maar ik zal u zeggen, de smalle weg is de weg waarop je het geweldig breed hebt. Omdat op die smalle weg de vrede wordt ervaren die alle verstand te boven gaat. Omdat op die smalle weg de vreugde wordt geschonken die je nergens in deze wereld kunt vinden. De vrede en de vreugde in het werk van de Heere Jezus Christus. Zalig wanneer we in Hem ons heil, ons hoogst geluk mogen beschouwen. Felix en Drusilla gingen aan Hem voorbij. Laten wij in deze Heere alles mogen vinden en blijven vinden. Amen. Zullen we samen danken. Iedere keer weer opnieuw, Heere, heeft uw woord een boodschap voor ons. We hebben samen stilgestaan bij het feit dat apostel Paulus gedaagd werd voor de stadhouder Felix. En al was dan de achtergrond daarvan best ernstig, want hij werd onschuldig daar als een gevangene behandeld, toch kwam op die manier het woord ook in de hoogste regionen en werd ook deze stadhouder samen met zijn vrouw geconfronteerd met de boodschap van genade en ontferming, de boodschap van rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstig oordeel. Helaas hebben deze mensen niet gebogen. U heeft hen op de smalle weg willen brengen, zij verkozen toch de brede weg. Maar heren, we hebben het samen gezongen en laat dat ook de belijdenis van ons aller hart mogen zijn of anders mogen worden. Welzalig wanneer we in hem ons heil, ons hoogst geluk beschouwen. Zie ons, vorst, de Heere Jezus Christus, mogen erkennen als onze Heere en als onze zaligmaker. Op de smalle weg hebben we het dan zo breed. Dan mogen we de vreugde en de vrede ervaren die er in hem te ontdekken is. Heren, dank dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar mochten zijn en in ongestoordheid deze dienst met elkaar mochten houden. Wil ook vanmiddag ons zegenen en bijeenbrengen. Dat bidden we u alles uit genade om Christus wil alleen. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Leer me naar uw wil te handelen. Het laatste psalmvers van deze dienst. heft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.